Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik vind het een clown. Echt een verschrikkelijke, ijdele clown. Hij vertegenwoordigt alles wat zo fout is aan mannen die paardrijden. Dat is... And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was such a... Welkom bij de Hartgras podcast nummer 66. Mede mogelijk gemaakt, zal jou verbazen, Hugo, door Pocon. Ja. Naast mij zit Danielle Kliwon, tegenover mij Hugo Borst en naast Hugo zit Frans Tomezen.
Zal ik hem meteen even overnemen? Want Ajax heeft twee wedstrijden op rij niet lekker gefunctioneerd.
Correct.
En ik zit hier toch in een gezelschap met, heb ik de indruk, mensen die Ajax een warm hart toedragen.
Totdat ze gaan verliezen, hè?
Nou, ik wil even weten van jullie allemaal 3 punten wat er nou mis is met Ajax.
Danielle.
Ik wil eigenlijk Bessie zeggen, maar dat ligt niet alleen aan Bessie. Bessie kan niet opbouwen, dat weten we. En de tegenstander heeft dat door, die laat hem helemaal vrij. Dus krijgt hij de bal die hij nergens kwijt kan. En dan rijdt hij weer balverlies. En dan lijkt het alsof het aan Bessie ligt, maar het ligt eigenlijk
aan... Ik moet aan Van Gobbel denken, persoonlijk.
Van Gobbel?
Ja, Ulrich Van Gobbel was een speler bij Feyenoord die...
Hetzelfde probleem. Vaak
de bal verloor en dat zelf weer corrigeerde. Die gave heeft Bessie op zich ook, ja. Hè? Ga door, dat is 1.
De rechtsbuitenpositie. Met Tadić daar. Ik denk dat je ook wel echt zag nadat Tadić vanaf links kwam. En dus met Blind speelde. Dat je merkte dat het toch allemaal wat soepeler liep. We moeten gaan kijken, wat gaan we daar doen?
Dan moeten we Bergwijn daar weghalen. Dat lijkt me toch ook een probleem.
Precies. Het is alleen maar luxe probleem op luxe probleem. En ik denk... Ik twijfel een beetje tussen Kudus of Blind.
Blind. Om te offeren bedoel je?
Ja.
Of als... Als moeilijk punt.
Moeilijk punt. Het moeilijke punt. Blind natuurlijk. Heeft die snelheid niet meer. Kan bepaalde dingen niet meer belopen. Maar hij is essentieel, denk ik, toch wel in de opbouw als het goed gaat. En het spel verdelen. En Kudus die scoort. Maar ik vind hem voor de rest niet heel veel bijdrage. Hij houdt zo lang die bal vast. Hij haalt alle vaart eruit.
Liever Brobby.
Ja, ik denk toch wel liever Brobby. Maar dan zou je moeten gaan experimenteren met Kudus Tadić roleren op rechts buiten. Er zijn zoveel goede spelers, maar op dezelfde posities. Je kan dus niet eigenlijk iedereen in zijn kracht zetten in het elftal. En dat is denk ik het grootste probleem.
Dankjewel. Frans, 3 pijnpunten, echte problemen bij Ajax?
Ja, ik zie niet echt heel grote problemen. Het is gek natuurlijk als ze eerst zo goed spelen en dan ineens zo slecht zijn. En als je goed kijkt tegen Liverpool, ja, die waren
logisch, dat kan.
Slagje beter, dat kan. Denk ik. Ik denk dat ze nog 3 keer tegen spelen. En Liverpool is zo goed, verliezen nog 3 keer.
Maar dan AZ?
Nou ja, in het begin leunde ik wel achterover. Maar helaas ging Ajax dat ook doen. Ja. En ik had ook het idee, als je kijkt, hè, de inzet waarmee ze duels aangaan, hoe laat ze starten als ze een bal ingespeeld krijgen. Ik denk niet dat het per se een probleem van bepaalde spelers, maar van de instelling van het hele
elftal. Nou ja,
dat
vind ik ook wel, hoor.
Want Kudus vind ik bijvoorbeeld waanzinnig goed spelen. En een spits reken je af op een paar acties en die maakt hij. Van een andere spits zeggen we, hij is de hele wedstrijd onzichtbaar, maar hij doet zijn werk, want hij scoort. Nou, dat doet Kudus dus ook. Hè? Dus die doet wel zijn werk, die goal tegen Liverpool. Ik denk niet dat Brobby die ook zo makkelijk maakt.
Dus jij vat eigenlijk de 3 punten waar ik je toe dwing, samen
in 1 monoloog.
Instelling deugt niet.
Tactiek ja, en misschien ook?
Ja, en er zijn wel de instelling. En ik vind inderdaad achterin zit je natuurlijk wel, hè, vroeger met dat opbouwen inderdaad met...
Martinez.
Ja,
die was
Martinez,
echt een goede opbouwer.
En dat vind ik, als ik 1 speler denk die echt veel minder is het Timber. De vroeger, laat ik zeggen, hè, een half jaar geleden deed Timber alles goed en nu doet hij heel veel fout. En dat kan ook komen dat rondom hem heen spelers slecht spelen. En ik zit me aan Blind enorm te ergeren weer. En zeker aan Rens. Ik vind Rens ten opzichte van Masrowi echt een verzwakking. Dat vind ik echt de grootste verzwakking. En Tadić wil ik nog noemen. Ik denk dat Thalys naar de psychiater moet, omdat hij is beroofd. En ik denk dat hij toch een soort backlash
mentale
krijgt.
Mentale klap heeft gekregen.
Ja, hij is dus niet beroofd van zijn Rolex, maar van zijn ego. Of van zijn... waar is hij zo van?
Eer.
Ja, nou, eer. Ja. Durf je Tadic aan te vallen?
Hij heeft heel hard gerend, heb ik begrepen. En toen werd hij toch ingehaald, omdat ze op een brommer waren.
En maar toen heeft hij wel van zich afgeslagen, toch?
Ja, in zo'n integraalhelm. Maar ik denk dat dat ook pijn doet om te beginnen. En hij memoreert alleen die klap. Ik denk dat hij er zelf misschien ook nog wel een paar gekregen heeft. En iedereen die wel eens zoiets heeft meegemaakt, weet dat je achteraf pas realiseert van poeh, ik had ook dood kunnen zijn.
Hè? Ja, ze staan ook wel gewoon bij je huis. In je privésfeer.
Hij weet, hè, je kent ook die verhalen van die andere voetballers die beroofd worden tijdens wedstrijden. Ik denk dat hij het ook niet lekker vindt om in een stadion te staan en te weten dat zijn vrouw en kinderen onbeschermd...
Ik denk dat hij daar al wel maatregelen voor heeft genomen. Ik denk dat er wel iemand op zijn huis past die in de beveiliging zit. Of hele brede Harry's uit de Balkan.
Een van de vrienden van Bertus Holkema.
Dat.
Want als hij het van de politie moet hebben, denk ik niet. Ik denk niet dat de politie...
Nee, die hebben geen mankracht. Nee, die staan de stadions te bewaken. Doen, Henk?
Het is misschien een beetje oneerlijk om nu al Schreuder aan te vallen. Maar er is één...
Je kan maar de eerste zijn, Henk.
Ik kom graag in het Valt Schreuder-team.
Jij bent in het
Schreuder-team? Ik ben geen fan van Schreuder.
Nee. Wat hem op dit moment valt te verwijten is natuurlijk dat hij Tadic niet durft te wisselen. Het is gewoon angst. Hij denkt van, oh boy, ik krijg in de kleedkamer gewoon een klap van Tadic, want mij kan hij wel aan. dat is dus, dat had hij al veel eerder moeten doen. Gisteren begonnen ze weer met een middenveld en daar zat geen samenhang in. Berghuis, Taylor en Alvarez is op een of andere manier niet het goede middenveld. Ik kan niet zo goed uitleggen waarom niet, maar ik zat al de hele tijd te wachten tot Davy Klaassen zou komen. Toen Klaassen kwam, ging het uiteindelijk in de tweede helft ook wel iets beter. Of dat kwam misschien omdat Tadic naar links ging, dat kan ook. Instelling was natuurlijk belabberd.
Word je ook niet gek van die driehoekjes op eigen helft? Iedere keer maar weer.
Vooral tegen Liverpool ben ik helemaal over de rooien gegaan van het feit dat zowel Pasveer als Blind voortdurend Bessie aanspeelde.
Mm-hmm.
Waarom?
Nou ja, Liverpool liet hem ook natuurlijk vrij
aan. Nee, balbezit voor Pasveer speelt Bessie aan. Balbezit voor Blind speelt Bessie aan. Ja, je weet dat gewoon niet echt een ontzettend goede oplossing is.
Maar goed,
is.
Als je wordt opgejaagd op het hele veld, want er werd nogal druk gezet, dan is waarschijnlijk dat de enige optie vaak. En dan komt hij daar naartoe.
Nee, het is een gemakzuchtige optie. Je hebt voetballers die kunnen zich uit een moeilijke situatie draaien. En dit is gemakzuchtig.
Nou, dat zei Schreuder wel, dat hij tegen Liverpool lef verwachtte. En dat toonde Ajax niet. De moedige bal, hè? De gedurfde bal inspelen op de juiste snelheid.
Ja, zoals Blind gisteren, die al gaf op Taylor.
Ja, ja, en die goal van Ajax was ook een aanval met lef.
Ja, dat was Blind op Taylor. Dat was echt een geweldige bal.
Nee, maar ik bedoel tegen Liverpool.
Oh, tegen Liverpool.
Ja, dat vond ik ook echt een hele mooie aanval.
En daar zagen we iets wat gisteren ook weer een paar keer voorkwam. Bergwijn had ook kunnen schieten bij die bal van Kudus. Ja. Maar die liet hem lopen. En toch stonden ze te dicht bij elkaar. En dat heeft Kudus een beetje. Die komt naar Bergwijn toe als hij de bal heeft. Ja. En jij moet weglopen. Wegrennen van die bal.
Je moet die ruimte ingaan.
Hè?
Je moet die ruimte ingaan.
Precies. En dat doet hij dus niet, want hij wil zelf
een
bal.
Maar is hij wel een mid-four? Is hij wel een spits? Het is ook een beetje een gemaakte spits.
Ja, volgens mij vindt hij zelf van niet. Maar er is nog wel volgens mij een probleem met Kudus. Dat is, je ziet nooit contact tussen hem en medespelers. En ik heb wel begrepen dat dat in het werkelijke leven ook zo is. Als ze uitgaan, etentjes, verjaardagen.
Hij onttrekt zich eraan.
Volgens mij is hij wel goed met Bessie.
Met Bessie misschien, ja. Als een van de
dat
weinigen.
Dat is denk ik de enige ook wel.
Maar
wordt Bessie niet beter van?
Ik moet trouwens wel zeggen, hij was echt... Toch wel iets te hard voor Bessie, vond ik in jouw Spaan geeft punten.
Ik hè?
Ja, dat waren wel flinke woorden. Het raakte mij persoonlijk als Bessie-fan. Ik dacht, wow, Henk.
Wat heb ik gezegd?
Ik was het wel met je eens, natuurlijk, dat hij slecht was. Maar Hoe ik het las, jou
maar
kon.
Wat was het lelijkste zinnetje daarvan dan? Want wij lezen in Rotterdam, Spaan geeft punten niet.
Het was letterlijk, hij was slecht.
Punt. Dat was inderdaad de laatste zin van het hoofdstuk.
En dat raakte me gewoon, het was een soort van dolkje in mijn hart van, oh my god, maar we zien toch ook wel goede dingen aan Bessie. En we weten ook wat jij zegt, wat Hugo net zei, dat hij iedere keer wordt aangespeeld. Terwijl we weten dat hij dat niet kan. Ga naar een andere oplossing zoeken. Durf,
toch snap ik wel dat je als Ajax supporter echt moet wennen aan het feit dat Bessie bij Ajax speelt.
Ja, maar heel veel mensen dachten onterecht, oké, Martinez is weg en Bessie gaat dat gat gewoon opvullen. Bessie is een heel ander soort verdediger dan Martinez. Ja, tuurlijk, hij is van nature linksback, dus je verwacht dat hij kan opbouwen. Maar opkomen en opbouwen zijn twee verschillende dingen.
Ja, Bessie Martinez heeft er 3 jaar over gedaan om Martinez te worden. Want hoe vaak hebben we niet gesmeekt dat hij verkocht werd?
He, dus die, in begin,
Bessie begint in ieder geval beter dan Martinez. En Alvarez, die nu onmisbaar is, idem dito. Dus ik vind het ook gek om zo'n speler die net komt zo hard te
Maar ik denk dat bij Bessie
een leuke jongen. Hij is heel goed, zijn strijdlust is in orde. Dat is bij Ajax ook wel eens wat minder. Dus ik vind hem op zich, heeft hij best wel wat te bieden. Ik ben het met je eens, het is geen groot stratege.
De top 4, 5, 6 in Engeland heeft hem niet gepakt bij Glasgow Rangers, denk ik dan.
Nee, maar mijn punt in dat stukje was...
En Leicester wil hem ook weer terug, maar...
Mijn punt in dat stukje was dat als je naar de statistieken keek van Bessie...
53 passes.
Dat die waren, laten we zeggen, dat hij 90% goede passes gaf.
Compleet, maar 23 daarvan waren op pas weer.
Ja, precies. Dat was het. En toen heb ik daar enigszins ironisch aan toegevoegd, maar die moeten ook wel aankomen.
Maar ik denk dat het ook vooral is, tegen Cambuur, tegen Heerenveen volgens mij, was iedereen lyrisch over Bessie.
Klopt.
En dat is in 2 wedstrijden helemaal omgedraaid.
Cambuur en Heerenveen zeg je dus, hè?
Ja, precies, Cambuur. Maar hoe zo snel dat kan gaan tegen kleinere ploegen. En dan is het ook geweldig. Bessie is een nieuwe godenzoon, heropstanding van de verdediging van Ajax. En nu willen we hem 9 voet onder de grond begraven. Dat vind ik ook wel een beetje overdreven.
Het is ook wel lastig om Martinez op te volgen.
Ja, zeker. Maar ik wil daar nog even aan toevoegen. Wat zouden jullie ervan denken, een middenveld met Alvarez en Grealish?
Ja, dat werd ook gesuggereerd, hè, op Twitter vanmorgen. Ik heb hem te weinig gezien, die jongen. Hij viel alleen een keer in, hè?
Ja, afgaande op...
Wat is er nou weer tegen Taylor? Ik vind die hartstikke...
Ja, maar ik dacht meer om dat gat tussen verdediging en middenveld te dichten. Ja. Kijk, Grinch is wel zo'n speler, hoe hij bij Hoffenheim ook speelde. Hij haalt de bal van achterop. Hij gaat diep om de bal op te halen. En hij is aanvallend, volgens mij, wat sterker dan Alvarez. En daar mis je heel veel. Je hebt die driehoekjes. En die bal die komt niet naar voren. En ik denk dat je daar een speler moet neerzetten die dus die gaten kan dichtlopen. En ik zie Grealish dat wil doen. Maar ja, dan heb je een nieuw probleem inderdaad. Wat ga je doen met Taylor? Ja. Wat ga je doen met Berghuis?
Maar je kunt toch tijdens de opbouw zie je al de ploegen van spelers wisselen. Je kunt toch Blind meer naar het centrum halen en onze Bessie wat hoger zetten bij de opbouw. En je kunt Berghuis kan zich laten zakken. Ik vind dat zo gek van die... Hè, we roemen sommige teams dat ze niet meer op vaste positie spelen. Was het... Ajax niet dat daarvoor geprezen werd.
Het fluïde spel, ja.
2.0 of zoiets. Wat was het ook weer? Van Theo Jansen, die zei, dit is...
Positiewisselingen.
Het was oude,
van alle tijden van, trouwens.
Nee, maar iedereen speelt op alle plekken. Nou, dat deed Cruijff sowieso ook al. Maar het gaat er mij meer om... Nu gaat het om zo'n magneetbordje, wie staat waar. Terwijl ik denk,
het is heel
bij
schematisch.
De opbouw kan je toch gewoon even... Ik zag laatst ook zo'n warmtebeeld waar Veerman liep. Dan denk je, Veerman die loopt die eigenlijk. Maar die blijkt dus over het hele veld te lopen. Dus dat, denk bij de opbouw, als
maar
je zegt,
jij,
we
Frans,
hebben Grealish nodig. We hebben genoeg goede spelers.
Maar deel jij aan de overkant wordt getwijfeld lichtjes aan Schreuder. Begint dat bij jou al te dagen, een soort weerzin tegen deze trainer die Ten Hag...
Nou ja, je hebt altijd zo'n gevoel, net zoals je ouders gescheiden zijn en er komt een nieuwe vader of zo, hè? Ik heb wel heimwee naar de oude...
Naar de oude vader.
De oude vader, hè? En terwijl ik toen Ten Hag kwam, had ik weer heimwee naar Bos. Dus het is ook een beetje een raar gedoe. Je moet eraan wennen.
Ook wel zo trouwens gisteren, AZ. Ik bedoel, die bal had natuurlijk moeten vallen, die 2-2. En dat was een prima einduitslag geweest. Niet dat AZ verdiende het meer omdat ze gewoon beter in de wedstrijd zaten. Die gingen echt als de brandweer, zullen
zeker
we maar
Dani
zeggen.
De Wit, hè?
En ze hadden Nijhuis.
Ja, van de lijn afgehaald. En?
En ze hadden Nijhuis.
AZ?
Ja.
Nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vond Nijhuis beide kanten op fluiten. Hij fluit altijd op zijn eigen manier, maar het is niet dat hij
meestal fluit hij niet trouwens.
Ik vind het een clown, echt een verschrikkelijke ijdele clown. Hij vertegenwoordigt alles wat zo fout is aan mannen die paardrijden. Dat is.
Je moet het zien met zijn geitjes, man. Hartstikke leuk.
Ik zou het wel mooi vinden als hij te paard zo'n wedstrijd zou leiden.
Nou, de bal opbrengen op een paard. Ja, maar hij zou ook niets liever willen. Ja. Want zo is hij.
Met trompetten.
Die moordaanslag van Reinders op Brobby was natuurlijk gruwelijk. Maar wat doet hier de VAR? Waarom treedt die niet op?
Dat durven ze niet bij Nijhuis. Ze zijn bang dat hij negeert. Hè?
Ja, precies dat.
Ja.
Maar goed, AZ had moeiteloos gelijk kunnen spelen tegen Ajax. Want het was een wonder dat hij aan het eind er niet in ging.
Ja.
Dus, maar het is wel fijn, zeg ik als neutrale
voor de competitie.
Voor de competitie. Ja, dat zeggen we er toch even bij. We hebben nu een interlandbreak. Vanmiddag gaat Louis van Gaal een persconferentie geven.
We hebben gezien wie nummer 1 keeper van Nederland is. Dat was ook een voordeel van de overmacht op zekere momenten van AZ.
Sorry, wat ga je nu zeggen? Wie is de nummer 1 keeper?
Pasveer?
Pasveer?
Zeg je dat nou?
Nee, Silissen moet erin.
Zag je die zweefduik? Hoe die
Pasveer heeft 2
zeker
houden. Nee, dat kun je zeker doen. Nou, die kan erin, maar Silissen kan er ook in. Weet je wat het is? Het zijn niet Noyers, hè? Dus je kunt eigenlijk wel 3. Want als Bijlo weer zijn vorm hervindt, zou je die ook in Nederland zelf kunnen zetten. En dat scheelt
Bijlo
allemaal.
Zelf vindt zichzelf niet uit vorm, hè, Bijlo? Nee, Bijlo snapt het probleem niet.
Dat is niet waar. Ik heb een stukje gelezen waarin die erkende dat hij de verslaggever zei een dip. Ja, daar kon hij zich wel in vinden. Ja.
Maar waarom zei Van Gaal dan gisteren dat voetballers nooit zelfkritiek hebben?
Oh, heeft hij dat bij Umberto gezegd?
Ja, op een uitspraak van Bijlo.
Van Gaal dat trouwens zei. Het woord zelfkritiek, dat kwam er heel natuurlijk uit, maar ik vond het toch heel vreemd overkomen.
Ja, maar nou, dat is niet waar. Ik zag ook een stukje van het interview en toen zei hij tegen Umberto dat hij een fout heeft gemaakt met het wisselen op 2014. Want hij had te veel gewisseld tegen Argentinië, waardoor hij niet de truc met Krul meer kon toepassen.
Ja.
En dan zei hij, dat was een fout. Dus hij gaf zichzelf wel de schuld.
Hij moest wel 8 jaar teruggaan om een fout te vinden.
Ja.
Hij had toen Van Persie nooit mogen wisselen. Dat was echt een domme beslissing. Omdat Van Persie had die penalty wel durven nemen. Terwijl sommige andere grote sterren van dat team durfde de penalty niet te nemen. Zeker niet de eerste.
Ik zie nog Vlaar naar de stip lopen.
Zo, dat was echt zielig voor
Vlaar. Daar hadden wij geen vertrouwen in.
Nee. Oh, over zelfkritiek gesproken. Ik moet even iets rechtzetten. Ik heb hier vorige week gezegd dat Tielemans aan de basis stond van de titel van Leicester City. Wat op zich wel had gekund. Misschien ooit.
Als hij er had gespeeld?
Als hij er had gespeeld. Maar hij speelde bij Monaco, dus dat is het.
Maar hoe kwam je achter dat niet zo was?
Nou, je hebt tegenwoordig Twitter. En de mensen wijzen je daar dan op, hè? Al of niet schaterend, al of niet scheldend.
Hoor ik Henk dat nu echt zeggen?
Ja, dat. Maar het is zo, kijk, dat is het nadeel van zo'n podcast, waarin je je op je gemak voelt, zoals hier. Je lult maar raak.
Ja.
En hier word je niet gecorrigeerd.
Nee, ik ben niet gecorrigeerd. Iedereen knikte.
Oh. Nee, er zit geen backspace op, hè, hier ergens.
Ik had dat ook met Liam Gallagher van Chelsea.
Die heette anders. Ja.
Ik ben het nu alweer vergeten. Owen?
Noel. Owen.
Oh, trouwens, ik weet mijn koning van de week.
Oh?
Mm.
Gaan we dat doen?
Dat is goed.
David Beckham, die 13 uur in de rij heeft gestaan. Danielle, wat kijk je nu raar?
Echt? We zitten tegenover de begrafenis nu, hè?
Ja, weet ik.
Maar David Beckham, die 13 uur in de rij staat.
Voor de Queen.
Was het niet ook een beetje een mooi persmomentje voor hem? Veel kritiek over zich heen gehad met zijn ambassadeurschap voor het WK in Qatar. Dit is het moment om weer zieltjes te winnen.
Mm. Okay.
En misschien was het wel oprecht, hoor, maar ik heb er niet zo naar gekeken.
Dat weten we dan niet.
Als Beckham doet, dan doe ik het publiek van Celtic.
Het publiek van Celtic, want?
Wat ging je zingen? Ja,
dat is herhalen, want dan kom ik in de gevangenis wegens.
Over de Queen gezongen?
Ja. Ze waren niet heel rauwig.
Met klappen?
Ja. Wie niet klapt, wie niet springt, die is geen... Wie niet
die is
klapt,
geen Queen.
Is, ja, ja. Ja, ik weet niet, maar...
Dat doet mij denken aan ADO Den Haag.
Ik vond het wel, wou ik zeggen, hè, want dat spreken ze al schande van, maar ik vind dat juist wel goed, een beetje een discussie over monarchie en republiek.
Dat moet zeker ook kunnen.
Zeker op de voetbaltribune.
Ja, precies, dit is het moment wel.
Als je in de jaren 80 op de tribune zat bij ADO Den Haag, dan zongen ze oranje boven, leven de koningin. En dan was het even stil, dan hoorde je hoe, hoe, hoe. Ja, dat heb ik al een tijdje niet gehoord.
Is dit een oproep?
Mijn koning is Gakpo.
Ja, acht doelpunten.
Nee, God. Drie assists en een goal gisteren.
Drie assists en een goal.
Ja.
Nee, mijn ook. Fantastisch. Ik vond het ook knap dat hij, nadat hij helemaal weggeschreven was en afgekraakt, dat hij zo goed...
Hij stond weer op, ja.
Ja.
Maar...
had John de Jong goed gezien?
Nou, dit is het bewijs. Dit is het bewijs dat... ofwel het technisch hart, ofwel de RVC. Want iedereen zegt nu, de RVC had een verkoop geëist van Sangaré of
dat
Gakpo.
Schijnt echt te kloppen.
Ja, ja? Maar hoe, ja. Van wie heb je dat gehoord dan? Want op zich is 32 miljoen voor Gakpo is echt te weinig.
Vergeleken met 100 miljoen voor Anthony.
Natuurlijk.
Nee, maar dat ze nemen hem kwalijk dat hij er niet is in geslaagd
om
zijn marktwaarde echt te verzilveren. Er had een bod van 45 miljoen moeten binnenkomen. Maar hij had moeten worden verkocht. Eén van de twee had moeten worden verkocht. Wat raar is dat ze en financieel gewin eisen en sportieve prestaties. Ja. Dat is natuurlijk niet te rijmen met elkaar.
Nee.
Die Raad van Commissarissen, dat zijn natuurlijk opportunisten. Ik denk dat het om die Robert van der Wallen gaat. Ik ken de beste man niet, maar hij schijnt puissant rijk te zijn. Een supporter. En die heeft gewoon naar de Champions League gezegd, er moet iets gebeuren. Dat denk ik persoonlijk. Maar het is raar. En Van Nistelrooy heeft eigenlijk al kritiek geuit. Hè?
Ja.
Op die Raad van Commissaris zonder het zo echt hard te benoemen. Maar die vindt het moment heel ongelukkig. En hij vindt het ook raar dat je na een paar wedstrijdjes tot zoiets beslist.
Nou ja, je kan zeggen, Gakpo heeft Europees niks gepresteerd.
Wacht nog even.
Nee, maar dat kwam volgens mij ook omdat hij enorm onder druk stond. Vanwege al die transfergeruchten. En nu was hij duidelijk bevrijd van die druk. En speelde hij echt de pannen van het dak.
Hoe oud is hij?
23, dacht ik.
Ja, maar ik ben wel blij dat hij gebleven is. Ook voor hemzelf trouwens. Ja,
voor de Eredivisie is het ook goed.
Hij voetbalt nu nog lekker een jaartje bij PSV. En dat betekent gewoon WK, meer kans op speeltijd. En dat betekent gewoon in beeld.
Zichtbaarheid, ja.
En meer geld voor Gakpo en voor PSV straks.
Ja.
Ja, en met zo'n karakter komt hij in zo'n Premier League club nooit bovenaan. Hij is
te netjes.
Aardig en te beleefd enzovoort. Dus die wordt echt weggedrukt, denk ik.
Nou ja, het is wel een veegteken dat de spanning die in augustus tot een hoogtepunt opliep, omdat hij wel of niet verkocht ging worden en aan wie, welke club, dat hij daar toch slecht mee om kon gaan.
Maar dat is natuurlijk ook een aanname. Hè? Misschien is hij wel gewoon zo wisselvallig. Heeft hij over een paar weken weer zo'n dip zonder dat er spanning op zit? Kunnen we zeggen, komt waarschijnlijk door die druk, maar we moeten het nog maar even zien. Mm-hmm. Dat gezegd ben ik groot fan van Cody Gakpo al sinds hij inviel met Jong Oranje en twee goals achter elkaar maakte. Ik dacht, oké, wie is dit? Waar komt hij vandaan? Maar ik vind wel dat hij nog heel erg wisselvallig is. Wat de reden daartoe is, dat maakt mij niet zo
veel
uit.
Het is een aanvaller, het is een soort buitenspeler. En die hebben dat nou eenmaal aankleven. Wisselvalligheid.
En hij moet de ruimte hebben. Het is een speler die niet, hè, je noemde Anthony, maar die kan in de kleinste ruimtes nog kansen creëren. En Gakpo moet je wel goed aanspelen.
Nou, dan zit hij bij PSV wel goed. Want jongens, wat is nou eigenlijk, dat vroeg ik gisteren bij Langs de Lijn, wat is nou de identiteit van Ruud van Nistelrooy zijn trainerschap? Wat voor soort voetbal speelt hij? Ik weet het nog niet. Is hij nou een speler die achterover leunt en ruimte wil voor zijn voetballers? Of moet PSV dominant voetballen? Zeg het maar.
Volgens mij weet je het zelf ook nog niet, hoor.
Nee, ik denk dat ze moeten counteren omdat ze Veerman hebben. En als je zo'n paas hebt vanuit achter op het middenveld, dan moet je daar gebruik van maken.
Nee, het wordt nu inderdaad verdoezeld omdat die Xavi Simons is natuurlijk zo'n pingelaartje. En die heeft natuurlijk het liefste de bal in de kleine ruimte, iemand door de benen spelen, kaatsen. En die is dus eigenlijk een atypische speler in dat...
Het is geen spits.
Nee, maar sowieso een atypische speler voor PSV. Omdat dat inderdaad wat je zegt, van achteruit rennen naar voren, kruisen, weet ik wat, bij de tweede paal staan. Dat soort voetbal is echt, vind ik, PSV-voetbal. En daar zijn ze altijd goed in geweest. Zeker als Luc de Jong weer beter is. Mm-hmm. En Xavi Simons is wel een heerlijke speler, maar hij past eigenlijk niet zo, vind ik, in hun DNA.
Even tussendoor, hij zette eventjes een blok tegen, ik dacht, Obispo, met dat kleine, schonkige lichaampje, Xavi. En die Obispo, die ging echt, die werd gelanceerd als met die schouderduw. Hij is sterk, jongen, die Xavi. Niet te filmen gewoon.
Ja, dat is mechanica. Hè? Dus met judo kan dat ook. Als je kleiner
wie bent, gaf die een schouderduw? Zijn eigen team? Nee. Zijn teamgenoot?
Nee, tuurlijk niet. Nee,
ik hoor Twitter alweer loeien, weet je?
Oh ja, goed dat je zegt.
Ik zit even te kijken, wie was het nou?
Ik weet wat je bedoelt. Ik dacht bij mezelf,
is het mogelijk?
Hij moet nu een vrije trap krijgen.
Want hij was heel klein. Tegenstander, wie zou het geweest zijn, jongens? Wie heeft de postuur van de Obispo?
Trouwner.
Ja, dat zou kunnen. Maar ik was echt stom verbaasd hoe iemand zo krachtig kan zijn. Maar jij zegt, het is...
Ja, je ziet wel die kleine meisjes ook wel eens zo'n klerenkast...
Vloeren,
ja.
Dat kan. Als je op het juiste moment...
Het is met hefboomwerking te maken. Dus als je goed... hij zit heel laag, dus die hefboom komt heel ongunstig uit... Voor een hoge speler. Vroeger ging je toch wel eens bukken achter iemand zijn knieën en dan gaf een ander een duwtje en dan lag hij ook al. Dus daar is niet veel kracht voor nodig.
Dus nee, dat klopt.
Het is slimmigheid. Het is een slim speler.
Maar ik denk ook dat hij wel sterk is. Hij traint al, weet ik veel, 10 jaar mee aan de top, weet je. Dus
hij krijgt wel wat beuken, bedoel je?
Ja.
Trainingen.
Ja, dat zal bij Paris Saint-Germain ook wel zijn geweest.
Hij had een assist gisteren, dat was mooi. En had ook wel veel balverlies. Maar toch wel dreiging, zekere dreiging, gaat er vanuit.
Ja.
Maar ik vond... Wie hebben jullie dat nou gezien? Ze zeiden na een kwartier heeft Van Nistelrooy de zaak omgezet op het middenveld. En gingen ze 1-op-1 spelen. Sangaré en Veerman. En toen zei Slot, ja, dat hadden wij niet meteen in de gaten. En ik dacht, nou, ik ook niet. Wie zag dat dan wel? En ik vind het op zich wel heel raar.
Wie zei dat?
Ja, in zijn analyse werd dat gezegd door...
Slot zei na afloop, ja, ze gingen 1-op-1 opeens. Maar dat hebben wij een beetje laat gezien. Het is voor een trainer toch wel merkwaardig dat je dat niet ziet. Maar in elk geval, vanaf dat moment...
Nou,
ging Veerman de ene mooie paas na de andere geven.
Maar jij hebt sowieso een groot, groot zwak voor Veerman.
Ja, kan hij is geselecteerd.
Ik zie zijn zwakke plekken wel.
Die komt er definitief niet bij. Hè? Want nee. als er een periode was dat hij nog kon observeren van Gaal, dan was het nu geweest. Ja. Hij is niet geselecteerd. Dus Veerman gaat niet mee naar het WK.
Ja.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook Koopmeiners op die positie.
Ja, je hebt Koopmeiners, je hebt De Roon, je hebt Frenkie de Jong.
Dus dat is ook wel logisch. Zeg.
Maar Martins Indy gaat nu ook niet mee, toch?
Die is geblesseerd.
Uitgelopen met een hamstringblessure, volgens mij.
Dat lijkt me heel goed.
Maar mag je daar nog iemand voor oproepen dan?
Nee, dat denk ik wel. Voor Qatar?
Nee, voor nu.
Nee, voor de Nations League.
Voor nu. Denk het wel, ja.
Maar jongens, Martins Indy, kom op.
Nee, maar er is er dus nog een minimale kans dat Veerman alsnog...
Als erbij.
We hebben genoeg verdedigers, hoor.
Ja, maar ik vind het goed nieuws. Dat Martins Indy vind ik geen Nederlands elftal.
Nee.
Ik vind het net aan. Wat zit je nou te kijken, Pelle? Pelle geeft signalen en daar word je heel onrustig van. Even kijken, wat staat er?
Pocon.
Ik denk dat er...
Pocon?
Sponsor...
Nederland-België, Nations League.
Oh, we moeten een voorspelling doen. Bellen bedoeld. We hebben het nu toch over het Nederlands elftal.
Ja.
Laten we de voorspelling voor die Interland.
Hij maakt het gebaar van een bruggetje.
Ja.
Oké, nou jongens, brand maar los. Voorspelling.
Tegen België, hè?
Ja.
Zo, ik vind de Belgen, de Rode Duivels, een leuk teampje, maar... Ik heb ergens een onderbuikgevoel wat ik totaal niet kan verklaren. Ik heb er geen argument voor, helemaal niks. Maar ik denk... Nederland. Maar ik denk serieus dat Nederland op het WK heel onverwacht hoge ogen gaat gooien. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo'n gevoel.
Dat denkt Louis ook, hè?
Misschien is dat wel op mij overgesprongen, maar ik ga voor een... Wacht, mag ik ook een score zeggen? Of alleen
natuurlijk.
3-1 Nederland.
Ja, ik ben het daarmee eens. Dus ik zal niet dezelfde uitslag noemen. Dus ik zeg 2-0.
Ik denk ook dat Nederland wint. Te meer daar Memphis weer een heerlijke goal maakte trouwens. Weer ouderwets.
Ja. Ja.
Jullie weten dat ik altijd gemengde gevoelens heb. Maar als hij goed is, dan is hij goed. Dan lift ik even met hem mee. En voor de rest afschuw ik hem. Maar dat was wel, dit was wel wonderschoon. En echt zo'n no-brainer, zou ik maar zeggen. Hè, die maak je ook volgens mij met twee hersencellen alleen maar. Maar goed, hij zat er wel in.
Kan ook niet meer terug, hè?
Kan niet meer uitgewisseld worden.
Nee, backspace kan niet meer. Ik kan mijn obispootje niet meer veranderen.
Maar heb jij al koning van het weekend genoemd?
Ja, Beckham.
Oh, Beckham, ja. En jij, wat had jij?
Gakpo.
Nee, dat kan niet. Die had ik.
Ja, maar dat mag toch allebei?
Nee, want jij had een ander.
Nee, ik had dat Celtic publiek, maar dat is natuurlijk...
Dat was een grapje.
Was meer een...
Nou, maar dan heeft Gakpo sowieso al gewonnen. Ja, toch?
Wie had jij dan? Ook.
Nee, ik had Emin Sarr.
Oh.
Van Heerenveen.
Hugo had nog niks aan jou gevraagd.
Maar ik vind het wel echt een hele fijne speler. Ik denk ook dat Ajax gewoon geluk had dat hij ziek was toen we tegen Heerenveen moesten. Maar Emin Sarr, zeker... Oké, dit keer dan niet, maar die combinatie met...
Van Hooijdonk.
Ja, ik vind het fijn om naar te kijken. Ik weet niet. En ik heb hem een beetje gevoeld bij Mulmo. Omdat natuurlijk de oude Feyenoorder John Daal Thomasson daar toen trainer
Mulmo?
Was.
Malmö. Dat is
Malmö,
ja.
Malmö.
Ja. Ja. Is dat Zweeds? Malmö?
Ja.
Maar je hebt de bra. Ja, dat is goed.
Lord have mercy. Maar daar was Thomas on trainer. En dan Emi Sarr heeft hij vanuit de jeugd naar boven gehaald.
Aha.
En toen dacht ik, oh, leuk spelertje. Kom je naar Nederland?
Hij is goed. Hij is snel. Hij is supersnel.
Danielle, hij zat, wat ik gek vond, hij zat tegen Ajax wel op de bank.
Ja, maar de hele
hij
week niet
ziek.
Getraind.
Oh. Maar hij zat wel op de bank.
Dus het was waarschijnlijk van, oké, als er nog iets te halen valt, gaan we hem inbrengen als breekijzer. Maar er viel al vrij snel niks meer te halen. Dus dat hebben ze gewoon gelaten.
Is het nou zo dat er zijn vier verschillende koningen genoemd, toch?
Nee, er zijn vier verschillende koningen genoemd, waarvan twee dezelfde.
Moeten we nu beslissen wie de ultieme koning is?
Ja, dat is zonder meer Gakpo.
Ja, maar doen we dat niet aan het einde van het seizoen?
Nee,
alle koningen.
De koning van de week.
Dit is de koning van het weekend. Dit is de koning van het weekend.
Die wordt heel democratisch erdoor gedrukt.
Oké, maar het is Gakpo. gaan we over tot... Ik moet nog een voorspelling doen. Ja, Nederland, België, 2-2. Is
2-2?
In de Bosuil?
Nee, het is thuis? Nederland, België.
Ja, waar?
Niet in de Bosuil.
Arena? Kuip? Heerenveen?
Want dan kunnen we ook een voorspelling doen.
Ja, dat staat
ik geen idee.
ik denk
je hebt
dat
mij nog niet gevraagd naar Pocon.
Ja, jij hebt een tuin, dat weet ik.
Ja, maar daar liggen alleen maar tegels. Met heel veel van dat
heel veel Japans, hitte warm houden.
Nee, van dat Japanse duizendknoop. Hoe heet dat?
Ja.
Dat is toch
dus niet weg te krijgen.
Ik kan het zeggen, dat is toch een
onkruid
ja, waar ze wegbranden en wortels.
Ja, je moet het echt wegbranden. Ja, dus ik moet nog
en het vermenigvuldigt zich echt rapido.
Ja, maar tuinman, wij hebben best een goede tuinman. Die is zo druk.
Een tuinman op tegels?
Ja, maar we hebben ook wel aan de randen hebben we wel hele mooie
borders.
Maar daar moet je Pocon doen. Dat is heel goed voor...
In die borders? Ja, natuurlijk.
Dat groeit en bloeit. Dat okay,
ik ga thuis heeft. Even overleggen, want ik ga niet over de tuin.
Nou ja, ik heb een tuin in Frankrijk. En wij hebben een zomer gehad met weinig regen. Dus voor de deur is een gazonnetje, niet al te groot, 10x10.
Maar het is helemaal vergeeld.
Knalgeel.
Ja.
Dus ik heb enorme verwachtingen van die Pocon.
Ja.
Want het is wel zo dat je hebt alles in één, hè, bij Pocon Gazon Revolutie.
Ja.
Wat ik me afvraag is, krijg je bij Pocon nou echt hard gras?
Nou, het helpt wel om het harde gras te doen groeien.
Ja, ja.
Zonder meer.
En weet je wat ook het mooie is? Als je geen tuin hebt, maar een balkon zoals ik,
ja?
Kattengras, daar doet de Pocon het ook goed bij.
Zou heb ik
mijn
gehoord?
Kat is daar blij mee dan.
Dat heb ik gehoord.
Ja, ik ga het testen.
Dat,
weet als het niet werkt.
Hoe heet jouw kat?
Sagan. Vernoemd naar Peter Sagan. De wielrenner.
Oh, ik dacht naar Françoise Sagan.
Nee, dat niet nee. Françoise. Nee. Dat was eigenlijk nog een mooiere geweest, maar het is Peter. Peter die won 3 etappes het jaar dat ik, de zomer dat ik Sagan kreeg. Dus.
Frans, vertel jij eens iets over Françoise Sagan.
Françoise, bonjour tristesse.
Was, ja, die stond allemaal op de leeslijst. Hè, van
ja, het was een meisje van 17 en die nogal ja, tot de verbeelding sprak. Als een beetje mysterieus meisje. Een soort popster in de Franse letteren. Het boek is zelf een beetje een melodramatische...
Nee, ja, ik ben het niet met je eens. Oh. Ik heb ervan genoten.
Ja, maar
toen was
toen
jij ook zeker.
Ik las dat als 18-jarige en ik vond het echt geweldig.
Maar heb je het daarna nog een keer gelezen?
Ik ben daarna wel ook andere boeken van haar gaan lezen. En ze is helemaal niet zo verschrikkelijk slecht.
M.E. Voet Braams.
M.E. Voet Braams was volgens mij de tweede. Ja. Nee, ik ben wel ben milder voor Françoise Sagan dan voor Kelvin Bessie.
Las jij Françoise Sagan in het Frans destijds?
Jazeker. Het zijn korte zinnen, Hugo.
En jij, Frans?
Ja, maar dat is denk ik bij Henk. Henk is later in Frankrijk gaan wonen. Misschien was je Frans nog niet dusdanig. Dat had ik tenminste. Dat ik het gauw geïmponeerd was door schrijvers die in het Frans schreven. Omdat dat toch wel...
Maar jij las het wel in het Frans?
Ja, wij zijn van de oude stempel. Hè?
Of las jij gewoon het uittrekseltje?
Nee, anders was ik geen schrijver geworden. Ik denk, nee, ik las dat. Frans, Duits, Engels. Lazen wij vroeger nog wel, ja. En nog steeds, dus.
Ik kijk weer achter je. Er staat, maak kans op een
zak. Oh ja, dat is een winactie.
Op een zak gazonrevolutie. Ja. En stuur een foto van je gazon.
Of je kattengras.
En waarom je een zak pokon nodig hebt.
Ja, dus je moet dus zien aan de foto dat je echt wel pokon nodig hebt.
Heel behoefend bent.
Nou, je, dat, echt
maar stuur je dan twee foto's, zeg maar, voor na?
Nee. Je moet een foto van een slecht gazon sturen.
Ja?
Jouw slechte gazon. En daarmee toon je aan dat je pokon nodig hebt. En dan maak je kans op pokon.
Aha. Ja.
Mag ik ook een foto van mijn hoofd sturen voor en na?
Ja, jij wel.
En die foto die moet je dus op Twitter zetten. Met @hartgras1. Dat is de tag.
Ja. En wie houdt dat bij? Hebben wij daar iemand voor in dienst die dat bijhoudt?
Ik denk Pelle. Ik denk absoluut Pelle.
Maar Henk, jij bent wel de grasspecialist. Heb je, misschien moet jij het doen.
Ja, je zit ook op Twitter veel.
Want Pelle heeft ook geen grasveld. Dus jij bent de man, de gazon-expert.
Pelle is net verhuisd en die komt uit een polder in Noord-Holland... waar het meeste gras van de wereld staat.
Ja, raaigras en zo.
Ja. Engels raaigras noemden we dat. Oftewel hartgras.
Ja, daar kun je lekker op voetballen ook.
Ik heb gisteren Messi zien voetballen.
En?
Heel goed.
En zien scoren.
En zien scoren, ja. En one touch.
En Peter Bos in rouw zien dompelen.
Oh, die heeft verloren.
Peter Bos heeft een probleem.
Dan ligt hij eruit, toch?
Nee, hij ligt
kreeg
er niet.
Toch twee wedstrijden nog?
Ik heb Nederlandse media melden dat voetbal, Premier Voetbalzone AD. Ik heb dat interview met L'Équipe. Ik heb een abonnement genomen op de L'Équipe. Om dat interview met Peter Bos te kunnen lezen. En nergens... Of met Ponson?
Ja, Ponson, de technisch directeur.
Nergens zegt hij dat zo stellig. De volgende twee wedstrijden moeten gewonnen worden. Hij heeft over dat hij voldoet aan 2 van de 4 eisen. Dat ze voor de 15e wedstrijddag resultaten willen zien. En dat ze voor het WK resultaat moeten hebben. Dus hij heeft nog wel even... Ergens is er iets misgegaan in de vertaling.
Maar dit klinkt niet goed. Dit gaat niet lang meer duren met Peter Bos.
Nou ja, ze hebben dus wel vertrouwen. En ze hebben nu samen natuurlijk...
Ja, maar dat zeg je toch niet van, het wordt wel tijd voor de 15e om te presteren.
Weet je, peper in de reet stoppen. Ik denk niet dat ze hem heel snel gaan
wegsturen.
Volgens mij
is de vraag na de persconferentie gisteren wel gesteld. Gaat u de treffen overleven? Want ze hebben nu dus een stop vanwege de Interland.
Hij gaat heel veel alcohol drinken.
En toen, ja, dat zei hij. Maar,
en hij denkt wel dat hij het overleeft.
Ja, ik vond ze trouwens best goed spelen, Lyon, gisteren tegen Paris Saint-Germain.
Zeker de tweede helft. De eerste helft was de meeste kansen, maar de tweede helft vond ik ze heel goed voor de dag komen.
Ja. En wat ook opviel weer was dat Messi en Neymar enorme vrienden zijn.
En Mbappé.
Maar dat Mbappé er letterlijk een beetje buiten staat.
Ja.
Want er was een moment dat hij helemaal vrij stond aan de buitenkant. En toch besloot Messi om die bal aan Neymar te geven. Dat was echt pijnlijk.
Persoonlijk zou ik liever een vriend zijn van Mbappé dan van die andere twee. Gevoelsmatig.
In het veld of in het leven?
Nou, in het leven.
Ja.
Nou, hij heeft wel streken, die Mbappé, maar ik weet het niet. Neymar is voor mij toch de vlees geworden.
Verwendheid.
Arrogantie. Ja.
Hij kan wel verschrikkelijk goed voetballen.
En Messi is die neigt toch wel naar blasé, waar hij ook wel het volste recht op heeft. Inmiddels zoveel bereikt.
Nu niet hoor. Gisteren niet.
Hij is ambitieus?
Ja. En hij werd niet gewisseld, terwijl vorige week of een tijdje Vorige week of de week daarvoor werd hij wel gewisseld, kort voor tijd. En nu was het Neymar die de pineut was.
Echt Toulouse was dat volgens mij toch?
Dat Messi werd gewisseld, ja.
Maar Danielle, jij bent een beetje van de leeftijd van de heren. Met wie zou jij bevriend willen zijn?
Ja, Messi,
beetje over het leven bomen.
Messi komt een beetje saai over. Ik heb niet dat ik leuke gesprekken met hem kan hebben. En dan is het Mbappé of Neymar. En ik denk dat die twee meer op elkaar lijken dan je denkt. Qua verwendheid om andere redenen. Maar toch allebei een beetje naast het echte leven bestaan, zeg maar. Dus ik zou allebei zou ik gewoon niet chill vinden, denk ik. Allebei gewoon niet. Maar als ik dan moet kiezen, dan zou ik wel voor Mbappé gaan, puur.
Meeste geld.
Ja, precies. Je hebt een lekker avondje uit, dat zal VIP.
Neymar, nee, dat zal Neymar wel dwars zitten, hè, dat hij meer verdient natuurlijk, Mbappé.
Ja, dan komt dat befaamde aspect van de eer weer natuurlijk naar voren. Dat respect, eer, dat speelt dan ook een rol.
Trots. Trots voornamelijk, denk ik.
Ja, en dan het geld, dat speelt daarin dan een rol, ja. Mij zou het niet kunnen schelen.
Henk, jij stuurde mij zaterdagmiddag een paar hele vrolijke appjes over de jeugd van Sparta.
Nou, dat klopt. Onder 16.
Jij stond te kijken bij Ajax onder 16 tegen Sparta.
Onder 16. En ik ben enorm geschrokken van het niveau van Ajax onder 16. Dit was vroeger gewoon 6-7-1 was heel erg normaal op de toekomst. Voor alle jeugdteams. Tegen welke tegenstander dan ook. Maar dit elftal, en Sparta was verschrikkelijk goed. Die zette druk, die werden ook veel beter gecoacht dan dat onder 16 van Ajax.
Tim Vinken was coach.
Ja, Tim Vinken en een man die heet Van der Wal of zo.
Dat niet zegt precies. Mij niks.
Nee. Maar ze zetten druk. Ze deden eigenlijk wat AZ deed tegen het eerste van Ajax. Gewoon afjagen die verwende jongetjes. Gewoon druk zetten. En Ajax onder 16 had er helemaal geen antwoord op. Ze kwamen er niet onderuit. Stond na een kwartier 2-0 voor Sparta. Stond bij rust 3-0. 1 minuut na rust stond het 4-0 voor Sparta. En nee, het was niet best.
Weet je wat nou de immense tragiek is? Dat een paar van die jongetjes die spelen volgend jaar bij Ajax of PSV of Feyenoord van Sparta.
Die zijn dan gescout.
Ja, wij worden altijd leeggeroofd.
Nou, het is wel zo dat als ik Ajax was en ik zag deze wedstrijd, dan zou ik even bijvoorbeeld de twee centrale verdedigers van Sparta meteen weghalen. Ja, het was echt bedroevend hoor.
Ja, ik heb wel eens gezegd van, moet er zoveel geld in die jeugdopleiding van Sparta? Hè? Sparta heeft een begroting van 12, 13 miljoen en er gaat zo'n 2 miljoen in die jeugdopleiding. Percentage gewijs.
Als je ze niet vast kan houden.
Schijnt dat het hoogste te zijn in het profvoetbal. Ja, en als je dan niet in het herenakkoord zit van die 6 clubs. Ajax, PSV, Feyenoord, Utrecht. Nou, ik geloof dat AZ erbij hoort en nog eentje. Dan mag je dus gewoon aan het eind van het seizoen je spelers verliezen aan die top 6. Ja, dan heeft het geen zin om op te leiden.
Maar is er ook geen vergoeding?
Je krijgt wel een vergoedingje, maar dat is bij de onder 16 is dat minimaal.
Ja. Maar waarom maken zij geen deal met Feyenoord dan? Dat ze zorgen
Sparta
dat ze
heeft een deal met Ajax. Dat heeft Mark Overmars toen met Henk van Stee afgesproken. Dus Ajax is nog wel heel netjes en betaalt Sparta dan te veel als er een spelletje wordt gehaald.
Is dat niet alleen voor onderbouw? Want is onder 16 is dat middenbouw of is dat ook nog onderbouw?
Dat weet ik niet.
Ja. Want volgens mij was die deal ging over de jongere leeftijdsgroepen. Maar dat weet ik niet zeker hoor.
Ik denk dat dat een tot 16 is of zo, maar goed. Maar
zo'n Xavi Simons bijvoorbeeld, die komt toch ook van Feyenoord en die is dan toch ook naar Barcelona gegaan? Krijgt Feyenoord daar dan iets nog voor of ook niet?
Ik weet niet of die van Feyenoord
Je krijgt in ieder geval...
Die als jong ventje...
Nee, je krijgt een percentage van, als die jongen later weer wordt doorgetransfereerd, ja, van jeugdopleiding, maar dan praat je over 1% of 1,5% komt het dan vaak op neer.
Dat is heel weinig.
Ja, is niet zo heel veel hoor.
Maar ik hoorde ook wel eens dat zelfs die amateurclubs wel eens geld krijgen, omdat ze...
Ja, Frenkie de Jong.
Ja, Frenkie. Ja. Ja.
En wat ook nog een beetje bedroevend is, vond ik. Daarvoor zag ik onder 17.
Van Ajax.
Ja, en de beste vond ik daar een jongen, die heet Laberski, geloof ik. Jan Laberski of zo. Die hebben ze uit Polen gekocht. En er viel een jongen in, een kleine Marokkaanse jongen. Volgens mij scoorde hij ook. En dat is die jongen die ze van Anderlecht hebben gekocht voor 7,5 ton. Dus
zo.
Dus de, zeg maar, de uitblinkers en eventuele uitblinkers bij onder 17, die zijn niet opgeleid, maar die zijn gekocht al. Hm. Dus dat is ook, ik denk, maar je mag natuurlijk niet oordelen op één zo'n middag. Dat doe ik dan ook niet, maar nadenken is misschien op zijn plaats.
Maar Henk, is dat niet, regeren is vooruitzien. Als jij ze niet goed kunt opleiden op een of andere reden, dan moet je ze scouten en kopen dus.
Ja, maar
ook zo jong al.
Is nog nooit gebeurd, hè? Ajax heeft tot nog toe altijd zijn spelers zelf opgeleid. Ja. Dus het was... maar Sparta, echt goed hoor. Als ze er maar 2 of 3 van die gasten vasthouden, dan dat zijn zeker jongens voor het eerste.
Ja.
Nou
ja,
Welke posities?
Hè?
Welke posities?
Links buiten, rechts buiten, centraal achterin. Hm. En een hele goede nummer 8.
Weet je wie heel goed werk daar deed vorig jaar in ieder geval? Dat is Rutjes. Nathan Rutjes.
Nathan?
Ja, die zet zich in voor het maatschappelijke deel bij Sparta. Maar hij heeft ook een elftalletje onder zijn hoede gehad. En deed die geweldige werk, hoorde ik. Ja. En nu is de baas daar Jason Oost. En die heeft weer de huidige assistenttrainer van Sparta heeft die opgevolgd. Maar er moest wel een flinke wind doorheen, 1,5 jaar geleden. Omdat Dolph Rox was daar in charge. En die was wel vrij apathisch.
Maar is Sparta nou ook onderdeel van die City Group?
Nee, ben je gek?
Ja, maar ze hebben natuurlijk Koki Saito. Hebben ze toch wel via een constructie met die City Group binnengehaald?
Nou ja, maar dan kun je toch gewoon een eenzijdige, eenmalige deal doen.
Kunnen ze daar dan niet iets mee met hun jeugdspelers? Of is het een soort van ziel verkopen?
Nou ja, de laatste tijd kom ik niet zo vaak meer bij Sparta. Omdat ik ben allergisch voor de algemeen directeur. Maar daar zal ik verder niet op ingaan. Want het gaat goed met Sparta en daar ben ik heel blij mee.
Linkerrijtje.
Ik heb ze ook voorspeld dat ze 7e gaan eindigen. Misschien is dat ietsje te veel. Maar ik denk dat ze wel 9e worden. 9e
ik heb ze 9e in mijn voorspelling. Ja, onderin van het linkerrijtje.
Maurits Stijn is gewoon een prima trainer. Is een goede trainer. En Sparta heeft voor 2 miljoen geïnvesteerd. Hè. Dat is nog nooit gebeurd. Dus ze hebben... in de categorie onder de subtop hebben ze gewoon wel flink... Die spits bijvoorbeeld, die kost 5 ton. Echt? Die Noorse spits, ja. Die loopt bijna 1-2. We zagen toch dat hij aan het eind van de wedstrijd heel hoog kon springen. Hè?
Maar Henk, ik wou nog even zeggen over dat jeugdvoetbal. Maar je zegt wel, Ajax heeft ze altijd zelf opgeleid. Maar het is natuurlijk ook zo, Ajax heeft ook zijn eigen talenten niet altijd... Niet kunnen behouden sowieso, maar ook niet altijd herkend. Want van Mazraoui hoor je altijd het verhaal, tweede keus.
Nou ja, dat klopt. Die had volgens mij Zeefuik voor zich. En op die leeftijd, als lengte en dat soort verschillen, fysieke verschillen, nog een belangrijke rol spelen. Ja, dan hij stond inderdaad altijd achter Zeefuik.
Is ook wel moeilijk, Frans. Als je nou Vincent Janssen neemt, die heb ik... in de jeugd van Feyenoord gezien, speelde in de onder 18... samen met Idrissi voorin. Zijn allebei weggegaan bij Feyenoord. Idrissi en Vincent Janssen. Die hebben later heel veel geld opgeleverd. Bijvoorbeeld AZ heeft geld verdiend aan Vincent Janssen. Nee, want die hebben met een omweg opgepikt. En hebben lekker gecashed.
Ja, en ik vraag me ook af of je zo jong kunt zien of iemand goed
precies.
Is. Omdat
nee, maar je hebt
ontwikkeling.
Je moet een vangnet hebben na de onder 18. Moet je een vangnet. Eigenlijk moet je ze dan nog voor 4 jaar vastleggen. En dan moet je een goed jong Feyenoord hebben. Dat heeft Feyenoord al niet. En daarnaast moet je denk ik een goed contact hebben met een satellietclub. Waar je zo'n jongen op zijn 20ste, 21ste nog kan laten rijpen.
Ja, maar,
en dan kun je zeggen van.
Je hebt ook wel een soort traditioneel in zo'n club. Is er dan dat zogenaamde DNA? Ze hebben een bepaalde traditionele manier van kijken naar spelers. Botman is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Die past echt niet in die opvatting van Ajax. Goed aan de bal, snel, startsnelheid. Weet je, dat is gewoon een lange gozer die goed kan koppen. Verdedigend, stabiel. Ja,
ja goed.
Maar dat is niet de manier waarop Ajax naar voetballers kijkt. Dus in de verdediging, ja, dat soort types missen ze dan wel. Die zien ze over het hoofd.
Ja, en er wordt wel eens gezegd, Ajax overschat ook wel eens een keer zijn eigen kwaliteiten als opleider. Hè? Want ik denk dat het... Ja, jonge speler moet gewoon veel spelen, denk ik.
Ja, maar die tijd die nemen ze niet, want ze kopen ook.
Maar goed, nu Taylor zelf opgeleid.
Ja.
Klaassen
nou,
zelf
AZ,
opgeleid.
Bij AZ weggehaald. Taylor.
Op zijn, hoe oud?
15, 16, zoiets. Oh, ja. Ja. Klaassen is opgeleid.
Ja.
Robby Rens.
Robby heeft wel alsnog 18 miljoen
Blind.
Gekost.
Ja. Blind, ja. Ja.
En dan zit hij op de bank.
Ja, daar is hij niet blij mee, hè?
Maar gisteren zag ik...
Maar die hebben ze, de heleboel hebben ze dus, je noemt er veel, maar een heleboel hebben ze inderdaad moeten terugkopen.
Ja.
Ze hebben best veel betaald voor een opleiding.
Ja.
Over jonge spelers gesproken trouwens, ja. Arsenal. Ethan Waneri, 15 jaar, 161
Premier
dagen.
Premier League, ja.
Ja.
Ik heb het niet gezien. Is hij groot?
Nee, niet eens.
Hij is klein en licht.
Ja.
Dus,
een technicus puur zang, kan die anders?
Ja. Ja, Per Mertesacker heeft hem dus aanbevolen bij Arteta. Hij heeft een paar keer meegetraind en met al die blessures dacht hij, we gaan het gewoon proberen. Hij speelde gewoon best volwassen. Ik dacht echt van, wow,
maar
ben
dit
jij
is
15?
Wel aan je PR-werk als Arsenal.
Ja, sowieso. Maar het is toch wel mooi.
Ja, nee, hartstikke goed.
Zo voor zo'n jongen is een droom die uitkomt, man. Mag je daar even invallen?
Je hoopt dan natuurlijk ook nog als trainer dat hij heel per ongeluk nog tegen een bal aanloopt. Dat hij in zijn debuut op scoort. Die leeftijd scoort.
Ja. Maar de Arsenal fans die zongen op een gegeven moment ook van, how shit are you? He has to go to school tomorrow.
Hey, wat vond je van Haaland?
Dachten we allemaal meteen aan Johan Cruijff? Want
ja,
de verslaggever zei het, hè?
Ja.
Maar het is ook iemand zei, ja, de enige die het ook zou kunnen doen is misschien Zlatan Ibrahimovic. Dus ik dacht, hè, Cruijff, 1-op-1. Volgens mij was het ook een foto dat ze het onder elkaar zetten. Dat is gewoon bijna hetzelfde.
Ja, andere hoek, ander been, maar wel dezelfde goal. Hè?
En niet zo hoog. Haaland is hoger, dacht ik.
Maar is dat niet ook omdat Haaland langer is?
Weet je wat het leuke is? Dat het doelpunt dat Cruijff destijds maakte, dat moet ongeveer lichtjaar hebben geduurd voordat dat Nederland heeft bereikt.
Want, op de cover van Hartgras, weet je dat nog?
Nee, maar wij hebben destijds...
Jaren later dus.
Ja. Nee, maar we hebben destijds natuurlijk, hadden wij geen programma's die eventjes de Spaanse Liga deed.
Nee, en het is maar zeer de vraag. Oh ja, er zijn wel tv-beelden van.
Er zijn beelden van?
Ik heb het wel eens gezien, ja.
Ik kwam er eigenlijk pas achter toen Cruijff lang gestopt was, hoe goed die was bij Barcelona. Die 5-1 tegen Real Madrid, die heb ik echt jaren later gezien. Dat. Ja. Wel mooi, toch?
Juist maar Zlatan zou hem wel die zou hem ook zo gemaakt kunnen hebben.
Waarschijnlijk.
Ja.
Maar hij was niet zo goed, Haaland.
Ja, maar Haaland is weer zo'n speler die je af en toe gewoon niet ziet, maar dan scoort hij weer. En dan is hij belangrijk voor het team.
Ja, en dat was nu het geval, want eigenlijk... speelde Borussia Dortmund beter dan City.
Borussia Dortmund had echt meer verdiend. Ja. Echt Jude Bellingham.
Zo, die wou ik noemen. Dat was de man of the match. En Hummels bijvoorbeeld. En Süle, die wij altijd uitlachen. En
die
hebben
kan
uitgelachen. Die gozer was hartstikke goed. Ja.
Wat maar zeg je dan? Hij zit op voetbal.
Ja.
Maar hoe kan het dan dat zij in de Bundesliga... niet zo aan de weg timmeren, maar wel even Manchester City voetballes geven.
Ja, ze waren echt goed. Dat weet je dus niet.
Maar ze staan nu tweede achter Union Berlin, hè?
Ja. Becker moet mee naar het WK.
Heeft hij weer gescoord?
Speler van de maand van de Bundesliga.
Oh ja,
niet te geloven. Zes goals, topscorer.
Ja.
Dat is wel een cultclub, hoor, dat Union Berlin. Dat is wat bijzonder. Oost-Duitse club. Spelen in...
Zijn zij van Oost-Duits geweest van oorsprong?
Ja, ik ken toevallig in Haarlem een Oost-Duitser die fan is van Union Berlin. En ik had er toen eigenlijk nauwelijks van gehoord, want die speelde natuurlijk altijd in die Oost-Duitse competities en in de Unterliga.
En wat was dat voor club? Was dat
Volksclub.
Volksclub?
Ja, dus Hertha.
Anti-Stasi.
Ja, anti-Stasi, anti-alles zou ik maar zeggen. Een beetje zo'n een Feyenoord in het
dus
kwadraat, als ze spelen in een nog armetieriger stadion dan de Kuip. He, dat valt echt helemaal uit elkaar, dat Union-stadion. Dus ik mag er niks meer van zeggen, maar het is nog in de bekende jaren gebouwd.
Met dat beton?
Met dat beton, wat wij nog steeds in de duin overstruikelt in die bunkers. Maar goed, dus dat, het is wel een club naar mijn hart, moet ik zeggen, dat Union Berlin. Ik vind het ook leuk dat die Becker daar... Glorieert. Het is een beetje St. Pauli en dan voor Berlijn, zou ik maar zeggen.
Danielle, jij lijkt me iemand die Bayern München goed volgt. Wat gaat daar mis, dat die niet bovenaan staan?
Ik volg ze absoluut niet.
Nee, hou je dan niet
Ik had ook echt verwacht, Bayern München gaat moeiteloos. Hoe ze begonnen dit seizoen, echt 5 goals per wedstrijd. Ze gaan moeiteloos weer nummer 1 staan. Nu staat Union is nummer 1. Ze hebben laatst echt slechte wedstrijd op de mat gelegd. Ik heb geen idee wat er daar misgaat.
Nee. Henk, kijk,
maar ik vind het wel leuk.
Zie jij ze wel eens voorbij komen?
Ik volg de Bundesliga nauwelijks.
Als je
veel Duitsers altijd benoemd.
Als je in complotten gelooft, moet de licht erachter zitten. Want overal waar de licht begint, wordt een recordkampioen ineens een verliezersclub.
Hugo, nog even tot slot. Jij wou even de taak van Frans als chef dood verlichten. Door iemand te benoemen.
Dat is.
Hij moet wel echt dood zijn, hè?
Hij is hartstikke dood. Gerrit-Jan van Heemst, 44 jaar geworden. Een collega, een journalist, heeft veel geschreven voor Hard Gras. Schreef ook voor Staantribune en schreef ook voor. Hoe heet de christelijke krant van Nederland? Het Nederlands Dagblad?
Noord-Hollands Dagblad.
Zijn er twee, reformatorisch en het Nederlands?
Nederlands Dagblad schreef je voor. Hij was wel van christelijke huizen. Een ontzettende fijne, sympathieke jongen. Die het in zijn leven soms best wel moeilijk had. Maar die zich altijd weer oprichtte door te blijven schrijven en de journalisten uit te hangen. En hij was voor ons bezig, Henk, met een verhaal over Ona.
Ja.
En Henk en ik hadden allebei wel contact met hem. Want je wist bij Gerrit-Jan nooit wanneer hij nou afkwam met zijn stukken. Dat kon gewoon wel eens een half jaar later zijn. En dat had dan ook te maken met zijn privé-situatie. Terwijl ze even niet zo lekker ging en dan liet hij het even liggen. Maar wij waren ontzettend geïnteresseerd in dat stuk van Ona. Henk had er ook gezegd van, joh, pak Dick van Dijk er ook eventjes bij. Want die heeft daar zijn oorsprong liggen. Maar ja, het stuk kwam niet af. Gerrit-Jan kwam te overlijden. Hij was een potje voetballen met vrienden en is op zondag onwel geworden, reanimatie. Sorry, reanimatie mocht niet baten. En ja, het is niet meer goed gekomen. Maar ik kreeg van de week een mail van een man die over dit stuk contact had gehad. Sterker nog, dat was de boezemvriend geweest van Dick van Dijk. En die had hem heel veel verteld, Gerrit-Jan, over Dick van Dijk. En die had het basisstuk van Gerrit-Jan, dat had hij eigenlijk af, zo goed als af, had hij in zijn mail zitten. En dat heeft hij ons toegestuurd. Ja.
Oh.
En ik heb het al heel snel doorgelopen. En dat is een veelbelovend verhaal met hele interessante stukken. En dat kunnen wij bij wijze van necrologie, we zullen er nog een mooi stuk bij schrijven. Kunnen wij plaatsen in de eerstvolgende, want nu komt er een Hard Gras uit, Henk, officieel uit.
Die is uit.
Die is net uit.
Dus dat kan niet meer in deze, maar in de volgende zeker.
In de volgende staat dat stuk van Heemst.
En ook deze man was ook, Van de Water heet die geloof ik, die was ook de mede-organisator met Piet Keizer van de benefietwedstrijd voor Wanda van Dijk. De vrouw van Dick van Dijk, die eigenlijk berooid achterbleef na de dood van Dick.
Ja, vroege dood, hè? 49 jaar geworden slechts.
Ziekenhuis, bacterie.
Ja.
Toen heeft Van Dijk samen met die meneer een benefietwedstrijd georganiseerd van Ona tegen Ajax. En daar was Cruijff. En er wordt heel leuk beschreven de verpletterende indruk die Cruijff dan in die gangen bij Ona op de omstanders maakte.
Ja.
En hebben ze toch nog iets van 1,5 ton of zo opgehaald.
Ja, mooi. En helaas is ook Wanda, de weduwe van
heel snel
vroeg
daarna
overleden aan borstkanker. Maar het is een prachtig verhaal wat in onze computers zit. En dat gaan we zeker plaatsen. En hij was echt voor mij ook soms een verrijking als zo'n jongen langskwam. Hij had net een nieuw hondje. Dat gaat gelukkig naar zijn ouders. Die gaan het goed verzorgen. Dan was die jongen één en al hartelijkheid. Je hebt van die mensen die één en al hartelijkheid zijn. En dat was zij. Dus ik was wel geraakt door dat overlijden. Jij ontkomt nooit aan enige vorm van cynisme bij het bespreken van de doden. Dat heb ik in dit geval helemaal niet.
Nee, maar dat is makkelijk als je ze niet kent. En als ze dan nog de Duitse nationaliteit hebben, dan
wat vaak het geval is.
Dan komt het gauw verdiend over, vaak ook.
Ja.
Hebben we verder geen doden?
Nee, maar dit lijkt mij een mooie afsluiting van deze.
Zou Elisabeth...
Mooi verhaal, Hugo.
De dienst
ja,
klaar
we
zijn.
Hebben Elisabeth, maar die, ik herinner me niet dat zij ooit gevoetbald heeft.
Nee, maar ik bedoel...
Nog daarover geschreven, wat?
Typisch cricket. Dat hele...
Koningshuis.
Dat hele Koningshuis.
En polo,
en paardrijden toch ook?
Polo, ja.
Ja. Dat doelpunt van Dick van Dijk beschrijf jij nog even. Europacup finale 71.
Piet Keizer krijgt de bal op links. Jarenlang heeft de mythe bestaan dat hij een schaar maakte. Alvorens de voorzet te geven. En ik weet nog goed dat Piet zei een keer tegen mij. Yo, ik heb helemaal geen schaar gemaakt bij die bal. Ik gaf hem gewoon voor. En hij legde hem op het hoofd van Dick van Dijk. En de bekende schampende kopbal werd het in de andere hoek.
Dus 1 voor Ajax, 1-0 ja. Voor Panathinaikos.
Ja.
Ja, nou, dan is het een mooi moment om te zeggen...
Tot de volgende week.
Dan houden we er nu mee op.
Right here.
Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.